Hoi luisteraar, wij zijn Hugo, Max en Leon van de Grote Podcastlas. Wij zijn drie geografen en elke week behandelen wij een ander land.
We spreken onder andere de geschiedenis, politiek, natuur, maar ook de sport, de muziek en natuurlijk het eten.
De nijlpaarden van Pablo Escobar, de vele bunkers van Albanië en het verschil tussen een sheik en een emir zijn zomaar wat voorbeelden die langskomen.
Maar we bespreken ook de geopolitieke invloed van China in Afrika en de impact van het Europese kolonialisme.
Luister dus wekelijks naar de audioversie van de Atlas, de Grote Podcastlas.
Dit is een serie over voeding en Arie's gast vandaag is Jean Nyakairu. Onderzoeker en onder andere werkzaam bij Friesland Campina op de Research and Development afdeling. En ze gaan het hebben over proteïne.
Jean, we gaan lekker nerden over proteïne.
Yes.
Jij weet er alles van. Je bent onderzoeker en gespecialiseerd in proteïne. En dan vooral met betrekking tot spiermassa.
Ja, klopt.
Maar we gaan het gewoon helemaal afpellen samen, toch?
Ja, leuk. Laten
we beginnen met wat zijn proteïne?
Ja, proteïne of eiwitten hè, zijn een van de drie macronutriënten die we met de voeding eigenlijk in voldoende mate binnen moeten krijgen. En de andere twee zijn natuurlijk koolhydraten, vetten. Maar als het om eiwitten gaat, dan is het niet net als koolhydraten en vetten dat het een brandstof is. Hè? Brandstof. Bij eiwitten gaat het erom dat het eigenlijk bouwstenen zijn. En als je dan puur gaat kijken naar wat eiwitten zijn, dan het is misschien eigenlijk een heel klein beetje verwarrend als je het over eiwitten hebt. Want mensen die begrijpen dan eigenlijk niet het verschil tussen verschillende eiwitten. Hè. Ze denken gewoon, er zit eiwit bijvoorbeeld in voeding. En als dat erin zit, dan is het helemaal prima.
En heel veel mensen denken ook gewoon nog echt aan het ei. Het eiwit.
Ja, precies. Oh, daar heb ik straks misschien nog wel een leuk onderzoek over. Maar ik hoorde laatst een hele interessante manier om naar eiwitten te kijken van een professor. Professor Donald Lehman, Amerikaanse emeritus professor. Heel zijn leven lang onderzoek gedaan naar het effect van eiwitten op het lichaam en vooral op spiermassa. En die zei eigenlijk dat als we naar eiwitten kijken, dan moeten we er eigenlijk naar kijken als een soort van vitaminepil. Hè? Of de manier waarop we naar een vitaminepil kijken. En de reden waarom hij dat zei is omdat als je naar een vitaminepil kijkt, dan gaat het niet per se om de pil. Hè? Maar dan gaat het om de vitamine in de pil. Hè? Dus welke vitamines zitten erin? En hoeveel van die vitamines zitten erin?
Dus een proteïne kijken betekent ook dat je bijvoorbeeld zegt, oké, hier in deze voeding zit proteïne, maar welke dan precies?
Precies. Want eiwit bestaat uit aminozuren. En dus de eiwit is gewoon de verpakking, zou ik maar zeggen. Maar het gaat om de aminozuren die erin zitten. En net als bij vitamine, je weet, in de vitaminepil moet vitamine A zitten, vitamine B11, B12, vitamine C, et cetera. Maar ook de hoeveelheid vitamines, dat is belangrijk. En dat is dus ook bij eiwitten. Er zijn 20 aminozuren die in een eiwit kunnen zitten. En 9 van die aminozuren zijn essentieel.
Zo. Heb je die paraat?
ik kan ze wel even opnoemen.
Ja, graag. Ja.
Je hebt dus de vertakte aminozuren, de branched chain amino acids.
Oh ja, de BCAA's.
BCAA's inderdaad. Dat zijn isoleucine, valine en leucine. Dan heb je fenylalanine. Dan heb je tryptofaan. Heb je threonine. Heb je lysine.
Oh ja.
Histidine.
Ik heb niet meegeteld.
Ja, nou ja.
Ik weet niet of dat er nou 6 of 7 waren.
Nee. We zitten al op 8. We zitten
al op 8. Kijk dan. Maar 20. We hadden er maar 7 nodig, zijn.
Nee.
Essentieel.
Essentieel hebben we er 9. 9 nodig. Ja. Maar,
maar hoe komt het dat sommige van die dingen ik vaker hoor, zoals lysine en leucine, die zie ik vaker terugkomen, volgens mij ook als apart supplement in potten.
Ja.
Hoe komt dat, dat die dan vaker naar voren komen?
Nou, als het om leucine gaat, dat is een aminozuur dat eigenlijk heel belangrijk is voor spiermassa.
Ah.
En dat komt eigenlijk doordat, het is een essentiële aminozuur dus. Maar naast het feit dat het eigenlijk een bouwsteen in is van eiwit, spiereiwit, heeft het ook een soort van aanzetfunctie. Hè? Alsof het een lichtschakel is voor spiereiwitsynthese, hè? Spiereiwit aanmaak. En leucine is eigenlijk het enige aminozuur die dat zo effectief doet in spier. Dus daarom is het wel altijd heel belangrijk dat als je een voeding inneemt wat belangrijk is voor spiermassa, dat je de leucine erin moet hebben zitten. In voldoende mate ook.
En ik weet dat het veel in supplementen voorkomt. Komt het ook veel in voeding voor?
Ja, nee, zeker. Zeker.
Waar zit het zo al in?
Nou ja, het zit eigenlijk in vlees, in zuivel zit het. Hè? Als je naar de dierlijke producten kijkt, hè? Dus melk, kaas. Maar als je naar de plantaardige producten kijkt, dan is soja bijvoorbeeld een product waar heel veel leucine in zit, of in ieder geval in voldoende mate. In mais zit bijvoorbeeld ook heel veel leucine. Die heeft dan weer net wat minder methionine. Methionine, die was ik nog vergeten.
Zit er meteen lekker in, ja.
Nou ja, maar wat ook een essentiële aminozuur is. Dus daardoor is mais dan bijvoorbeeld net iets minder top dan soja. Maar daar zit dus wel bijvoorbeeld heel veel leucine in. In vis, daar zit ook kwalitatief goed eiwit, zal ik maar zeggen. Dus daar zit ook leucine in, of in ieder geval voldoende leucine.
Ik wil straks eigenlijk nog veel meer horen in welke voeding het allemaal zit. En ook het verschil tussen opnemen van plantaardige proteïne en dierlijke proteïne.
Ja.
Maar eerst even nog terug, want je zegt die proteïne is eigenlijk een verzamelnaam voor die aminozuren. Daar bestaat het uit, zijn er 20, we hebben er 9, zijn essentieel.
Ja.
En je noemt het bouwstoffen.
Ja.
Want wat doen proteïne in ons lichaam?
Zoals ik zei, ik focus me vooral op spier. Hè? En dat is eigenlijk ook waar mensen het vooral mee associëren. Eiwitten, de aminozuren en eiwitten aan spier. Grote bodybuilders die spieren willen kweken en daarom heel veel eiwitten eten. Maar aminozuren maken eigenlijk deel van heel veel weefsels in ons lichaam. Dus heel veel organen in ons lichaam, die hebben een eiwitfractie. Ja, dus dat is een deel van het orgaan wat uit eiwit bestaat. Dus de lever bijvoorbeeld, 15% klinkt niet als heel veel, maar toch. 15% ervan is eiwit. Onze hersenen, 10% ervan, 12 ongeveer, is ook eiwit. Onze botten, ongeveer 40% ervan Zo. Is eiwit. Ons huid bestaat ook deels uit eiwit. Maar ook als je kijkt naar de zaken waarvan je niet meteen van zou verwachten dat eiwitten zijn en dus ook opgebouwd zijn uit aminozuren, net als hormonen. Al die hormonen die door ons lichaam gieren.
Gieren.
Ja, precies. Dat zijn eiwitten, dus dat zijn ook aminozuren aan elkaar geschakeld om uiteindelijk zo'n aminozuur te vormen. Of zo'n eiwit te vormen. Maar ook, nou ja, nu heel actueel, antilichamen. Dus als we een vaccinatie krijgen of een ziektemaker die in ons lichaam komt, er worden antilichamen gemaakt om daartegen te vechten, zou ik maar zeggen. Dat zijn ook eiwitten.
Zo, joh.
Dus wat dat betreft, is eiwitten en aminozuren zijn daarom heel belangrijk voor ons. Omdat het zoveel structuren of zoveel structuren deels in ieder geval uit eiwitten bestaan.
Dus het heeft te maken ook met groei, met de functie zelfs van alles binnen in ons lichaam ook.
Ja, ja.
Laat ik eerst vragen wat er gebeurt als je te weinig eiwitten binnen zou krijgen. Voordat we erover gaan praten waar het allemaal in zit en hoe je het beste opneemt.
Ja. Nou, je moet er misschien ook, als je naar verschillende levensfase kijkt. Hè? Je had het over groei. Dus als je kijkt naar kinderen. Als zij dus te weinig eiwit binnenkrijgen. Te weinig aminozuren. Dan kun je voorstellen dat heel veel structuren die afhankelijk zijn van aminozuren, dat die zich niet goed kunnen ontwikkelen. Dus groeiachterstand is één duidelijk voorbeeld van een eiwittekort. Maar omdat ik ook aangaf dat eiwit bijvoorbeeld ook in onze hersenen zitten, maar ook neurotransmitters zijn bijvoorbeeld ook opgebouwd uit stikstof, wat in aminozuren zit. Als je dus te weinig eiwit binnenkrijgt en daardoor te weinig aminozuren, te weinig stikstof, dan kan dat ook voor je cognitie, hè? Voor je cognitieve ontwikkeling als kind, kan dat ook nadelige gevolgen hebben. Dus wat dat betreft, voor een kind is het heel belangrijk om voldoende eiwit te krijgen. Kinderen zijn wel heel efficiënt, moet ik erbij zeggen, doordat er hormonen zijn die ervoor zorgen dat ze net iets effectiever die eiwitten kunnen benutten. Mm. Maar als ze dus toch nog te weinig eiwit binnenkrijgen, dan zul je uiteindelijk wel zien dat ze in hun ontwikkeling toch wat achterlopen ten opzichte van kinderen die voldoende eiwit binnenkrijgen. Dus dat is dan bijvoorbeeld bij kinderen.
Ja.
Maar dan heb je bij volwassenen dat als je in principe te weinig eiwit binnenkrijgt, dat de groei speelt dan bijvoorbeeld geen rol meer. Maar zoals ik zei, het immuunsysteem, dus antilichamen, bestaan ook uit eiwitten. Dus daar zou je eventueel wat deficienties, wat problemen in kunnen zien, dat het immuunsysteem net iets minder effectief is. Maar je zou ook kunnen zien dat ze bijvoorbeeld bloedarmoede ontwikkelen. Want bloedarmoede, dat is eigenlijk een tekort aan eiwitten in het bloed. Deels bijvoorbeeld ook het eiwit dat zuurstof uit de longen opneemt en dat transporteert naar andere delen in het lichaam, hemoglobine. Dus daar zou je dan eventueel problemen in kunnen zien. En nou ja, mijn interessegebied, spieren, die kunnen ook nadelig beïnvloed worden door een tekort aan eiwitten. Want als je dus naar spieren kijkt, ongeveer 20% daarvan zijn eiwitten. Je hebt natuurlijk ook heel veel vocht, wat ook deel uitmaakt van je spieren. Maar je kunt je voorstellen als je te weinig eiwit binnenkrijgt, dat die fractie, en dus dat je spieren ook zullen afnemen of kunnen afnemen. Dus als je een tekort aan eiwit hebt, dan zouden dat hele duidelijke gevolgen kunnen zijn die je jongere leeftijd, maar ook op latere leeftijd, zelfs als je wat ouder bent.
Wordt het dan nog belangrijker? Dus als je het hebt bijvoorbeeld over bejaarden, of echt mensen 60-plussers, 70-plussers?
Ja, zeker. Want als het om spieren gaat, spieren hebben heel veel metabole functies, naast het feit dat het esthetisch is en voor mobiliteit belangrijk is, spierkracht. Maar
wat is de metabole functie?
Nou, in spier wordt bijvoorbeeld glucose opgeslagen. Dus als je koolhydraatrijk eet, dan komt het in je circulatie als glucose. En dat wordt deels in de lever opgeslagen, maar het grootste deel wordt eigenlijk in je spier opgeslagen. En als je dus ouderen hebt die te weinig bewegen, wat ook een grote rol speelt natuurlijk, maar daarnaast te weinig eten, want ouderen hebben vaak ook een verminderde eetlust. Dat merk je ook bij het verouderingsproces, begint dat steeds meer een rol te spelen.
Kun je dat tegengaan eigenlijk? Kun je daar iets aan doen?
Het is het bewustzijn van het feit dat het dat het verandert. Hè? Mijn moeder is nu eigenlijk een heel duidelijk voorbeeld. Ze is 68. En ze woont nu voor het eerst op echt alleen. En dan heeft ze wat minder vaak zin om te koken. Dus dan denkt ze, dan pak ik wel gewoon een salade en een boterham en dan is het wel goed. Dan zie ik morgen wel weer hoe het is. Maar dat is dus een gevolg van het feit dat haar in haar levensfase er iets is veranderd, waardoor ze nu alleen is. Waardoor ze net iets anders naar het leven kijkt. En ook anders omgaat met zichzelf. Hè? En denkt van, ik hoef niet zoveel moeite te steken in bijvoorbeeld een flinke maaltijd, lekkere maaltijd bereiden.
Dus eigenlijk als je ouder wordt, zo die leeftijd, 68 en hoger. Of 60 en hoger, maar in ieder geval ouder. Ja, het is altijd, weet je, het is voor mij namelijk opgeschoven, merk ik. Nu ik zelf dicht in de buurt van de 50 kom. Eerder zei ik altijd 50 plus. Maar denk, nee man, dat ben ik over 3 jaar. Zo voel ik me niet. Maar, dus ik heb het nu vaak over 60 plus, 65 plus als ik het over oudere mensen heb.
Ja.
Maar dan wordt het nog belangrijker om echt na te denken over wat heb ik nodig. En dat moet ik in ieder geval binnen zien te krijgen, ook als ik geen trek heb.
Ja, klopt. Ja, en dat verouderingsproces. Ik ben zelf bijna 35, maar dat begint op je 35ste al. Hè? Dat noemen ze sarcopenie.
Sarcopenie, ja.
Precies.
Ja, wat is dat ook alweer precies?
Dat is een leeftijdsgebonden afname in spiermassa. Ik ben het nu even vanuit het Engels aan het vertalen. Maar,
dat deed je vloed, vlot.
Ja, nou ja, goed. Maar dat betekent eigenlijk dat je... op een gegeven moment dan slaat je lichaam om in de zin van dat je meer in een soort van katabole fase kunt belanden. Heeft ook vaak te maken met heel veel dingen die in je leven veranderen. Maar bijvoorbeeld zoals ik zei, kinderen zijn heel efficiënt doordat er heel veel hormonen door hun lichaam gieren en daardoor de eiwitten, de aminozuren effectief kunnen inzetten. Maar als je wat ouder wordt, dan vermindert de effectiviteit of de hoeveelheid hormonen, anabole hormonen in je lichaam, dat neemt ook af. En dat is dus ongeveer vanaf je 35ste dat die achteruitgang wordt ingezet.
Je zegt het met een glimlach.
Nou ja, ik ben zelf dus ook 35, ja. Dus ik ben me daar bewust van.
Vind je het confronterend?
Ik weet het, hè? Dus, en dat is wat ik bedoel. Ik ben me bewust van het feit dat dat gebeurt. En dat ik dus ook veel beter op mijn voeding moet letten. Veel beter moet gaan nadenken van, nou ja, kan ik voldoende sporten? En eet ik daar goed bij om ervoor te zorgen dat alles wat ik nu heb, dat ik dat niet verlies? Dat gebeurt dan.
En dat is ook zo voor oudere leeftijd. Hè? Dat op het moment dat je inderdaad wel goed naar die voeding blijft kijken en spiertraining, krachttraining blijft doen, dan kun je die sarcopenie op zijn minst afremmen, maar zelfs een beetje tegengaan, heb ik het idee.
Precies.
In de wetenschap gelezen ook.
Precies, precies. Ja, want het is ook nog niet geheel duidelijk waar het precies aan ligt. Hè? Ik gaf net aan die hormonen, maar komt het dan ook door het feit dat mensen ook wat minder actief zijn? Zijn er veel meer fysiologische factoren die je kunt relateren aan die achteruitgang? Maar aan de andere kant, je ziet wel dat als mensen actief blijven en voldoende op hun voeding letten, voldoende eiwit binnenkrijgen, dat ze dat inderdaad kunnen tegengaan en zelfs spiermassa kunnen laten toenemen.
Schitterend.
Ja, precies. Dus wat dat betreft, er is een weg terug. Of er is een manier om het allemaal te behouden.
Hoopvol, hè?
Ja, nee, zeker.
Ja, je bent 35, Sean.
Nee.
Ik heb nog helemaal niks te zeggen daarover.
Ja, maar het is zeker mogelijk. Probeer gewoon te doen wat je kunt doen om ervoor te zorgen dat je het in ieder geval behoudt. En als het kan, een mooie buffer creëert voor als het op een gegeven moment bijvoorbeeld niet mogelijk is, hè, om echt heel actief te zijn.
Dat is als je te weinig eet. Hè. Dat heb je nou laten zien dat op elke leeftijd een probleem kan veroorzaken. Immuun, spieropbouw, groei, ontwikkeling, zelfs voor je brein. Te veel. Dan denk ik altijd aan vroeger, toen die eiwitshakes net op de markt kwamen, zo 80er jaren, 90er jaren, dat dan die jongens die echt, echt veel namen, gewoon de puist op die rug, jongen, en het gezicht, het stinkend zweet, gele vlekken in de t-shirts. Daar denk ik bij aan een eiwit overschot.
Ja.
Maar wat gebeurt er als je te veel neemt?
Nou, in principe, je lichaam die houdt vrij goed bij hoeveel aminozuren er rondstromen. En als alle structuren die afhankelijk zijn van die aminozuren om ze in te bouwen, om ze te gebruiken bij verschillende processen. Als die min of meer verzadigd zijn, dan zorgt je lichaam er ook voor dat je er zo snel mogelijk van afkomt van dat overtollige aminozuur. Hè? Dus wat dat betreft, als je veel eiwit eet en dan meer dan je nodig hebt, zal ik maar zeggen, voor al die processen, dan zie je dat je lichaam die aminozuren gaat afbreken. Er wordt urea gevormd, dat ga je uitplassen, dat ga je uitzweten, zoals je net dus ook aangaf.
En het ruikt ook echt anders, hè?
Ja, ja, ja. Nou ja, dat is net als ammonia, hè, in de urine. Maar je lichaam die zorgt er dus gewoon voor dat
dus het is niet gevaarlijk dat bijvoorbeeld je lever of je nieren te zwaar krijgen? Of...
Nou, dat is een discussie die nog volop gevoerd wordt in de wetenschap. Omdat bij gezonde mensen met een gezonde nierfunctie is er geen reden om te verwachten dat eiwit of een overschot aan eiwitten, meer dan wat je nodig hebt, dat tot nierfalen zou kunnen leiden. Of dat je lever daar te zwaar door belast wordt.
Ik vind het mooi als jij antwoordt. Dan zie ik je bijna aan de onderzoeken denken. Van wat is op dit moment de norm? En welke onderzoeken zijn er om te stazen? En vanuit daar antwoord jij steeds. Hè?
Nou ja, nee zeker. Maar
dit is precies de reden dat ik ook wel vaak bij jou op je account. Dat je samen hebt met Sport Science. Hè? Ja. En sowieso vaak raadpleeg wat jullie posten. Omdat je heel veilig eigenlijk altijd vanuit wetenschap praat.
Ja.
Dus het is nooit een theorie. Het is altijd een visie vanuit een onderzoek.
Ja.
En meestal ook niet één onderzoek, maar meerdere. En dat is echt dat is een fijne bron eigenlijk om uit te putten.
Ja, nee, zeker. En we weten ook dat het gewoon heel complex is dat overzicht te hebben. Te hebben als je niet in de wetenschap zit.
Ja, dus, maar daarom brokkelen we het wat af. Je zegt nu eigenlijk al van een overschot, dat heb je niet snel. Maar ik ben nog wel benieuwd naar hoe weet je wat je nodig hebt?
Dat is iets wat je zelf misschien niet zo nauwkeurig kunt bepalen. Er zijn natuurlijk wel richtlijnen die een indicatie geven van waar je op moet mikken, wat eiwitinname betreft. En die zijn gebaseerd op onderzoeken natuurlijk, die bij een grote groep mensen hebben proberen vast te stellen. Nou ja, wat is gemiddeld wat iemand nodig heeft? Als je een indicatie wilt hebben van wat je binnen moet krijgen, dan kun je daar naar kijken. Als je er op een bepaalde manier op reageert, denkt te reageren, zoals je zegt, overmatig zweten, urine ruikt heel sterk en je wilt toch wat minderen in je eiwit, dan zou dat iets kunnen zijn wat je kunt proberen. Maar in principe, het is bij mensen met een normale nierfunctie is het dus niet per se schadelijk.
Nee. Dus, maar die indicatie, die richtlijnen.
Ja.
Stel, ik weeg meestal zo 101, 102 kilo. Ik heb een actief leven.
Ja.
Veel trainingsmomenten. Jonge kinderen. Woon op een boerderij. Ja. Dus ik verbrand veel. Wat zou nou voor mij de richtlijn zijn?
Nou, als je kijkt naar de richtlijn voor wat je minimaal nodig hebt, dan wordt er gezegd dat je ongeveer 0,83 gram per kilogram lichaamsgewicht binnen moet krijgen. Dus voor jou zou dat ergens moeten 83 gram per dag zijn. Hè?
Ja, ja.
Maar je gaf zelf aan, je bent actief.
Ja, dus je begint met het lichaamsgewicht. Dus iemand van 80 kilo, die zegt dan 80 keer 0,83.
Ja, precies. Maar dat is voor mensen die in principe in rust zijn. Maar als je iets actiever bent, dan verandert je eiwitbehoefte. Dan heb je meer eiwit nodig. Je zweet wat meer. Dus je verliest in principe stikstof, waar aminozuren uit opgebouwd zijn, verlies je ook door te zweten.
Ja.
Dus dat moet je weer aanvullen. Maar doordat je actief bent, worden sommige processen in het lichaam. Dus bijvoorbeeld een spier, als het gaat om spiereiwit aanmaak, die gaan ook deels omhoog. Dus dat zorgt ervoor dat je dan meer aminozuren nodig hebt om dat proces eigenlijk te faciliteren.
Dus stel die persoon van zo'n, ik denk onze luisteraars die zullen een paar keer in de week in ieder geval actief zijn met sport, yoga, wat dan ook. Fietsen, rennen, zwemmen,
ja.
Berg beklimmen, tuinieren, ja. Ga maar door. Ja. Een paar keer in de week actief daarmee. Ik vermoed een redelijk actief leven en redelijk goed slapen, redelijk goed eten. Is er dan een norm te stellen van dan moet je uitgaan van 1 of 2 gram misschien wel?
Het ligt er ook een beetje aan wat je doel is. Hè? Maar als ik het dus weer relateer aan spiermassa. Aan het optimaal faciliteren van het spieronderhoudsproces. En misschien zelfs een toename in spiermassa zien. Op een gezonde manier natuurlijk, niet bodybuilding per se. Maar dan is er eigenlijk een bovengrens die is voorgesteld. Op basis van een systematische review, meta-analyse. Hè, met een groot aantal mensen uit verschillende publicaties bij elkaar genomen. Om te kijken naar waar moet je dan gemiddeld op uitkomen. En daarbij wordt gezegd dat als je 1,6 gram per kilogram lichaamsgewicht per dag binnenkrijgt. Dat voldoende moet zijn om in ieder geval voor spiermassa voldoende eiwit binnen te krijgen. Dus 0,83 was het minimum.
Ja, ja.
En 1,6, dat zou voldoende moeten zijn om eigenlijk de positieve effecten op spiermassa te maximaliseren.
En als je dan naar topsport gaat of naar mensen die, weet je, 10 trainingsmomenten in de week, wat dan ook, een echt nog weer actiever leven, dan tik je daar weer iets bij op.
Precies. Want deze groep waarin gekeken werd, die trainde gemiddeld, of die sport gemiddeld, tussen de 2 en 4 keer per week.
Ja.
Maar iemand die topsporter is, traint meerdere keren per week. En dan ook nog heel intensief. Daarbij kun je je voorstellen, die zweet meer. Die heeft veel meer spierschade die oploopt. Daar moet hij van herstellen. Die kunnen makkelijk 2, zelfs 3 gram per kilogram lichaamsgewicht per dag binnenkrijgen aan eiwit. Dus wat dat betreft is activiteit een belangrijke factor om mee te nemen bij het bepalen van hoeveel eiwit je binnenkrijgt als we in principe naar volwassenen kijken.
Ja, en nou is het natuurlijk zo dat meisjes en jongens van 14, 15 die voor het eerst echt vol in die krachttraining duiken, die denken ik moet zoveel mogelijk van die eiwitten binnen, want dan krijg ik ook zoveel mogelijk spieren. Is daar iets over te zeggen?
Zoals ik aangaf, kinderen tot hun 18e zie je toch wel dat ze heel efficiënt zijn met het eiwit wat ze binnenkrijgen door die hormonen. Ze zitten nog in de groei. Dus dat wordt allemaal wel gefaciliteerd. Dus een normale voeding, goed gebalanceerde voeding, zou ik maar zeggen, zou voldoende moeten zijn voor kinderen tot aan die leeftijd.
Ja, want daar komt die, want ik krijg zo vaak van moeders vooral de vraag, mijn zoon is 12 of mijn zoon is 14, volop aan het krachttrainen, wil aan de shakes. Is dat een goed idee?
Nou, het is dus niet per se dat het kwaad doet, maar het is niet nodig.
Ja, ja.
Als je kijkt naar supplementen, kijk, de voeding, dat moet gewoon altijd de basis zijn.
Ja.
En supplementen die komen daar bovenop. En dat is in het geval van ouderen bijvoorbeeld, of mijn leeftijd nu dan, 35, kan dat van toegevoegde...
Hou op, hè.
Maar dan,
niet over ouderen hebben als je 35 bent hier, hoor.
Nee, maar ik zei ouderen en...
Ja, ouderen 35. En 35-jarigen.
Precies. Dan kunnen supplementen, als ik het gevoel heb van, nou, ik heb net even wat excess nodig, dan kan dat helpen. Maar dat komt dus ook doordat vanaf een bepaalde leeftijd, zoals ik zeg, dan word je inefficiënter met het eiwit dat je binnenkrijgt.
Ja, ja.
Dus dan wil je juist leucine, als het gaat om spieren, dat wil je dan eigenlijk in voldoende mate binnenkrijgen om die spier te stimuleren, zodat hij zodat hij maximaal adopteert op basis van de training. Want het is eigenlijk zonde als je gewoon goed traint, dat je dat gewoon heel serieus neemt, maar dan dat de voeding daar dan eigenlijk in tekort schiet. Dus dan zou je aan een supplement kunnen denken.
Maar dus voor die moeders is het antwoord eigenlijk, het kan geen kwaad. Probeer het zoveel mogelijk uit voeding te halen, want het is niet nodig. Maar die moeders hebben natuurlijk te maken met een kind dat denkt, ja, ik moet nu alles, dit hoort erbij. En die vinden het natuurlijk ook leuk in zo'n subcultuur, dat zo'n shakeje nemen en op een gegeven moment gaan ze pre-workouts. En het is allemaal, ja, ik zie jou fronsen, want ik weet hoe de wetenschap daarover denkt. De grote placebo of zelfs kapotmaker.
Ja, cafeïne speelt een hele grote rol in alles. En creatine natuurlijk.
Maar... Ja.
Okay,
ja. Ja, creatine moeten we ook nog eens een aflevering over maken. Hoor. Ja. Want in alle nieuwe wetenschap is het eigenlijk zo dat ze zeggen creatine, ja, dat moet eigenlijk ieder mens zou dat tegenwoordig gewoon dagelijks moeten nemen. Voor het brein, voor, weet je, tegen allerlei.
Ja, nee, zeker.
Kwalen.
Zeker, zeker. Ja, nou ja, daar kunnen we nog wel een keer over gaan praten. Maar over creatine komen heel veel positieve berichten naar buiten. Niet alleen op het gebied van spiermassa, spierkracht. Maar inderdaad ook als het gaat om het brein, over cognitie, dan hoor je daar wel positieve dingen over.
Ja, dus, ja. Hey, maar even terug, want we weten nu wat het doet, hè, en dat het voor ontzettend veel processen in ons lichaam nodig is, proteïne voldoende te krijgen. En jij gaf zelf al het onderscheid, je moet zorgen eigenlijk dat die voeding gebalanceerd is, dat je goed eet en het zoveel mogelijk daaruit haalt. Waar vinden we het allemaal?
Ja. Zoals ik aangaf, als het gaat om bijvoorbeeld zuivel, dus melk, kaas, kwark, yoghurt, daar zit kwalitatief goed eiwit in. Plantaardig, peulvruchten, de soja, daar heb je dan bijvoorbeeld heel duidelijk in vis, zoals ik aangaf, vlees. En in principe in heel veel producten, dus ook heel veel plantaardige producten, zit gewoon eiwit. Alleen de hoeveelheid eiwit, daar zitten natuurlijk de verschillen in. En ook, zoals ik aangaf, de aminozuren die in dat product zitten, en die dus dat eiwit maken, daar zitten ook heel veel verschillen in.
Is er zoiets als de beste bron voor eiwitten?
Ja, in principe is het niet per se dat... Dat je dat zo kunt zeggen, behalve als je het in een context plaatst, zou ik maar zeggen. Hè? Dus als je bijvoorbeeld over een post-workout eiwitbron hebt, dan wordt wei-eiwit gewoon als gezien als de absolute best. En dat komt gewoon doordat het snel verteerbaar eiwit is.
En we zien natuurlijk allemaal op die pakken staan, hè? Whey, W-H-E-Y. Maar wat is nou precies wei-eiwit? Wat is het?
Ja, wei-eiwit is eigenlijk een van de melkeiwitten. Je hebt wei-eiwit en caseïne. Dat zijn de twee grootste melkeiwitten. Wei-eiwit is een snel verteerbaar eiwit. En caseïne, wat dus ook in melk zit, dat is een langzaam verteerbaar eiwit. Dus als je naar post-workout kijkt, dan wil je eigenlijk snel... dat je spieren voorzien worden van die aminozuren. En dat zie je dus ook met wei. Het komt heel snel beschikbaar in de circulatie. Maar daarnaast bevat het alle essentiële aminozuren in een hele hoge concentratie. Dus dat is al goed. Maar daarbovenop bevat het ook heel veel leucine ten opzichte van bijvoorbeeld caseïne.
De aanwakkeraar.
Precies.
De lichtknop.
Precies. Dus wat dat betreft, als je in die context kijkt naar wat is dan een hele goede bron, dan is wei-eiwit een hele goede bron. Aan de plantaardige kant heb je daar dan bijvoorbeeld soja. Dat is ook, als je kijkt naar de essentiële aminozuren, als je kijkt naar de hoeveelheid eiwit die je bijvoorbeeld binnen zou kunnen krijgen. En als je kijkt naar de leucine-content, dan zit die heel hoog. Erwten. Isolaten, dat worden nu eigenlijk ook gezien als vrij goede bronnen. Ja,
grappig, ja, want ik weet dat wij daar een keer contact over hadden op Instagram ook. Dat ik heb een tijdje die kikkererwtenproteïne gebruikt. En toen zei je nog van wat je goed in de gaten moet houden is de opneembaarheid. En dat
Ja.
Ik weet nog dat jij daarvan zei, verdiep je daar goed vooral in. Van de opneembaarheid van met name al die plantaardige alternatieven.
Ja.
Want die is lang niet altijd even goed.
Nee, en dat is als je het vooral vanuit je basisvoeding moet halen. Daar is het heel lastig. Maar als je kijkt naar de eiwitpoeders, de isolaten, hydrolysaten, dan zie je eigenlijk dat opneembaarheid daar geen rol meer in speelt.
Nee.
Nee, en dat het eigenlijk vooral gaat om de aminozuurcompositie. Dus welke aminozuren zitten erin en is dat voldoende? Of kan het optimaler? Dus waarschijnlijk is het wel goed, maar als je toch dat geld uit gaat geven en je kunt kiezen tussen de een of de andere, dan kun je kijken, zit er meer leucine in die? Ja, dan is dat waarschijnlijk een net iets effectievere bron.
Dus dat moet een overweging zijn als ik ga zoeken. Hè, en als de luisteraar nu gaat zoeken naar, stel dat we het hebben over gezondheid. Dus even nog los van spieropbouw en zo. Maar ik wil voor mijn gezondheid voldoende proteïne binnenkrijgen. Ik eet goed, maar ik heb een heel actief leven en ik pak er een beetje bij. Ik ga op zoek naar een poeder. Dan moet ik daar vooral naar kijken, leucine.
Ik zei dus vooral voor spiermassa.
Oh ja, ja.
Maar als het om je algehele gezondheid gaat, dan moeten er van alle essentiële aminozuren moeten er gewoon voldoende in zitten. En er is natuurlijk een soort van aanbevolen dagelijkse hoeveelheid ook van aminozuren. Misschien staat dat niet altijd op de verpakking. Maar dat is natuurlijk ook wel belangrijk.
En is dan een makkelijke leidraad om te kijken van als ik maar veel aminozuren zie. We weten dat er zo'n 20 zijn, dus hoe meer hoe beter, dan heb ik een goed product voor gezondheid in ieder geval. Of is dat te kort door de bocht?
Ja, nee, dat is ja, want in principe zul je zien dat bijna alle aminozuren in alle bronnen zitten. Het gaat alleen om de hoeveelheid. En uiteindelijk ben je net wat efficiënter wanneer je een bron pakt waarvan alle essentiële aminozuren gewoon net iets meer in zit. Ik kan me voorstellen dat het voor heel veel mensen heel moeilijk is om dan te bepalen wat dan voldoende is. Maar dat is eigenlijk ook een rol voor de producenten om dat heel duidelijk aan te geven.
Het is sowieso denk ik voor mensen, en daarom maken we deze podcast ook, voor mensen heel lastig om zelf nog een weg te vinden in wat heb ik nodig, wat is goed, wat is nou een goed product en wat is een minder goed product, waar moet ik op letten? Ja. Dus dan is het heel fijn om van jou al te horen van je moet kijken, er moeten liefst al die aminozuren moeten erin zitten en dan ook nog in hoge percentages. Ja. Zijn die percentages laag, dan is het waarschijnlijk een iets minder product.
Ja, maar dat heeft dus vaak met de bron te maken. Er komt gewoon steeds meer inzicht in welke bronnen wel effectief zijn en welke bronnen niet. Nou ja, als ik een voorbeeld mag geven. Je hebt bijvoorbeeld aardappel eiwit. Er zijn ook gewoon aardappel eiwit poeders te koop. Maar als je dan kijkt naar hoeveel aardappelen nodig zijn om voldoende essentiële aminozuren bij elkaar te kunnen sprokkelen en voldoende leucine te hebben om uiteindelijk de spier effectief te kunnen stimuleren, dan heb je bijna een kilo aardappelen nodig. He? Dus terwijl als je gaat kijken naar soja, dan is dat ongeveer 90 gram.
Zo.
Van de ruwe zo. Soja, rauwe soja. Dus
eigenlijk om mensen mee te geven, zeg jij van als je niet vegan bent of vooral plantaardig wil eten, dan kan je het beste die whey nemen. Als het gaat over spieropbouw vooral, maar ja, voor gezondheid ook.
Ja, want daar zitten gewoon alle essentiële aminozuren in.
Dus dat is die whey.
Ja. Caseïne is ook goed.
Caseïne, ook dat goed. Zijn allebei melkproducten. Ja. En als je wel plantaardig, vooral als dat je koers is, dan soja.
Soja.
Erwten.
Je gaat nu ook wat meer blends zien. Hè? Dus waarbij ze bijvoorbeeld erwten combineren met een wat minder bron. Maar dat is om ervoor te zorgen dat ze elkaar complementeren. En dat is ook weer heel moeilijk voor de gewone consument om dat te kunnen zien. Maar nou ja, daarom schrijven wij er bijvoorbeeld ook gewoon stukken om mensen daar in ieder geval een klein beetje bij te helpen. Om dat inzicht te geven van oké, waarom is deze combinatie dan goed? Ik hoop dat er meer van dat soort bronnen komen om ervoor te zorgen dat mensen daarin geholpen worden.
We moeten aan het einde van de aflevering niet vergeten jouw die plekken waar jullie dit publiceren, dat we die even goed en duidelijk noemen, dat iedereen weet, daar kan je gewoon altijd naartoe om te raadplegen. En jullie posten ook veel op Instagram.
Ja, zeker, zeker, ja.
Dat is over opneembaarheid, over wat is goed, hoe kun je kiezen. Ik wil toch even terug naar die branched chain amino acids. Want die BCAA's die worden ook veel in supplementen aangeboden. Hè?
Ja.
En er is heel veel discussie over online. Ja. Heeft dat zin? Heeft het zin om BCAA's te nemen? Heb ik het over sporters?
Ja. In principe, BCAA's, daar zit dus ook leucine in. Degene die de knop aanzet om ervoor te zorgen dat spiereiwitsynthese plaatsvindt. Maar dat is niet voldoende. Want als je eenmaal begint te bouwen, dan heb je ook bouwstenen nodig. En daar gaat het dus eigenlijk mis. Dat wanneer je alleen maar branched chain amino acids neemt, dat je op een gegeven moment een tekort hebt aan alle andere essentiële aminozuren die je nodig hebt om verder te kunnen bouwen.
Ja, dan heb je eigenlijk dat lichtschakelaartje zonder dat er een lamp is ergens.
Ja, ja. En dan ga je eigenlijk uit de pool putten die nog in het lichaam beschikbaar is. Dus die schakelaar wordt aangezet en dan wordt van alle kanten wordt dan essentiële aminozuren weggetrokken. Klinkt extreem, maar op een gegeven moment is die pool gewoon op. Want zoals ik aangaf, als je lichaam het gevoel heeft van ik heb alle aminozuren die ik nodig heb voor de processen, dan scheidt hij de rest uit. Hè? Dan breekt hij dat eigenlijk af. Dus je hebt geen opslag aan essentiële aminozuren in je lichaam, behalve alles wat al in weefsels zit. Dus als die kleine pool die er toch ergens is, ergens in vloeistoffen, in de organen, als die helemaal op is, nou, dan heb je eigenlijk niks meer aan het feit dat die schakelaar om is gezet. Dus daarom is het beter om een compleet profiel aan aminozuren binnen te krijgen, essentiële aminozuren, om ervoor te zorgen dat als je die schakelaar eenmaal aanzet, dat er ook voldoende bouwstenen zijn om dat proces, nou ja, eigenlijk voor te laten gaan.
Dus dit is eigenlijk het wetenschappelijk genuanceerde antwoord voor nee, die BCA's, daar heb je niet zoveel aan.
Nee.
Zonder andere bron erbij.
Nou ja, wat je bijvoorbeeld zou kunnen doen, is als je dus weet dat je een inferieure bron hebt, die wel een aantal essentiële aminozuren heeft, maar dan te weinig van bijvoorbeeld leucine, te weinig van de branched chain amino acids, dan kun je dat dus combineren. Hè? Dus dat zou een manier kunnen zijn om ervoor te zorgen dat je een completer profiel aan aminozuren in je lichaam krijgt.
Dus als ik een eiwitrijke maaltijd eet, ja, en ik drink daar BCAA's bij, met vooral leucine erin natuurlijk,
ja,
dan is het misschien wel goed.
Ja, behalve als je dus een hoeveelheid...
Zo hè.
Nou ja, behalve dus als je dus een hoeveelheid eiwit neemt, hè, van een kwalitatief goede bron, die al voldoende is, dan heb je niks meer aan die BCAA's. Maar er is inderdaad ook onderzoek die heeft laten zien dat als je een suboptimale dosis neemt van wei-eiwit, bijvoorbeeld, hè, dan als je daar dan leucine aan toevoegt, gewoon vrije leucine, dan kun je ervoor zorgen dat het effect op spiereiwitsynthese, als je de verhoudingen goed hebt, dat die net zo lang aanhoudt als wanneer je een compleet wei-eiwit neemt.
Zo.
Dus wat dat betreft, het is niet dat de branched chain amino acids totaal waardeloos zijn, maar je moet wel beseffen wanneer ze eventueel van toegevoegde waarde kunnen zijn. En dat is vaak niet als je eigenlijk gewoon een volwaardig product hebt, volwaardig kwalitatief goed product, Of als je helemaal niks anders erbij neemt.
Ja, want ze worden vaak aangeboden als soort intratraining. Hè? Dus tijdens de training, BCAA's.
Ja.
Waar komt dat vandaan dan?
Ja, dat weet ik dan eigenlijk ook niet. Ze proberen toch een manier te vinden, denk ik, om ze een plekje te geven. Maar als je na je training gewoon een kwalitatief goed eiwitproduct neemt, oftewel gewoon je vaste voeding, oftewel een supplement, dan heb je die branched-chain amino acids, daar heb je dan niet zo heel veel aan.
En je zegt na je training, daar hoor ik ook vaak discussie over wat nou het beste moment is. Je ziet natuurlijk klassiek direct na de training, bam, eiwitten. Maar is er een raam waarin je dat moet doen?
Ja, er werd heel lang gedacht dat je eigenlijk zo snel mogelijk na je training
die eiwitten... Ongedoucht nog, zwevend. Snel.
Ja, terwijl je de laatste rep nog aan het doen bent, dat je dan al... Ja. Maar in principe...
In je rust voor de laatste rep naar de balie lopen om hem vast te bestellen na je laatste rep meteen klonken.
Precies, precies. En dat is op zich goed. Alleen wat je ziet is dat als je je spieren eenmaal geprikkeld hebt, dat die sensitiviteit van de spieren om eigenlijk effectief gebruik te maken van die aminozuren, dat zelfs nog tot 24 uur daarna aan kan houden.
Zo.
Dus dat betekent dat als je in die 24 uur daarna gewoon je eiwitten binnenkrijgt, kwalitatief goed eiwit zeg ik er nogmaals bij, dan maak je er optimaal gebruik van. Dus het komt dan niet zo nauw als waar we het net over hadden. Maar als die window open is, dan is het natuurlijk gewoon verstandig om op zoveel mogelijk momenten daar optimaal gebruik van te maken. En dat kan dus net na de training zijn. En dan 4 uur daarna dat je nog een eiwitrijke een maaltijd neemt of een supplement. Net voor het slapen gaan, ochtend erna. Dus wat dat betreft, die window die is wel iets wijder dan waar we een hele tijd geleden aan dachten.
Hey, en even jou persoonlijk, hè? Want jij weet hoe het allemaal zit. Van, neem jij nou nog shakes bij of haal je echt alles uit voeding?
Ik neem nog wel shakes, omdat ik deels misschien ook voor de zekerheid. Hè? Want er zijn momenten waarop je niet zo goed kunt eten als dat je zou willen. Dus dan vind ik het in ieder geval verstandig om net na mijn training, om dan in ieder geval een eiwitshake te nemen. En dan bij het avondeten weet ik gewoon wat erin zit. En vaak dat ook wel genoeg is. Maar dan weet ik in ieder geval, ik heb die prikkeling, die eerste stimulus, die heb ik alvast gegeven aan de spier door te trainen en meteen eiwit in te nemen.
En dan neem je whey bij?
Ja, bij eiwit. Ja.
Want is er iets te zeggen over wat nou beter opneembaar is, de plantaardige of de dierlijke proteïne?
Als het gaat om vaste voedsel of als het gaat om...
Laten we eerst vast voedsel doen. Dus als je uit voeding je proteïne haalt, volledig uit voeding, is het dan beter opneembaar vanuit dierlijke producten als vlees, zuivel enzovoort? Ja. Of plantaardig, groenten, peulvruchten, noem ze allemaal maar op.
Ja. In principe is het zo dat dierlijk makkelijker op te nemen is. Je krijgt daar vaak ook meer eiwit per gram dan bijvoorbeeld met de meeste plantaardige eiwitten. Want bij plantaardig zie je soms dat er bijvoorbeeld vezels in zitten die ervoor zorgen dat het eiwit, of in ieder geval de structuur, net wat minder makkelijk te verteren is om er maximaal eiwit uit te onttrekken. Je ziet,
dus die vezels die we zo hard nodig hebben, omdat werkelijk iedereen ze flink tekort komt in onze tijd, die zorgen er ook voor dat we proteïne wat minder goed eruit halen.
Want dat is natuurlijk de vezels die zorgen er uiteindelijk in je darmen voor dat daar van alles plaatsvindt wat goed is. Maar dat komt deels ook doordat ze niet te verteren zijn. Maar als de eiwitten daar dan net ook bij zitten, dan kun je er net iets minder van opnemen. Dus dat is natuurlijk één probleem. Een ander mogelijk probleem zou kunnen zijn dat er stofjes in zitten. Het klinkt heel vaag, maar die ervoor zorgen dat je ook minder goed verteert. Dat je het minder goed verteert. Dat noemen ze onder andere trypsine inhibitors. Die in sommige planten kunnen zitten, zoals in soja zitten die. En die zorgen er eigenlijk voor dat de enzymen die het eiwit zouden moeten afbreken, zodat het als aminozuren opgenomen kan worden, dat ook wat minder gebeurt. Maar dat is in rauwe sojabonen.
Is dat die theorie over dat groenten en planten er eigenlijk voor zorgen dat ze niet gegeten willen worden en zichzelf een beetje op die manier beschermen?
Ja, in principe wel. Dat is een goede manier om ervoor te zorgen dat degene die jou eet, dat die zoiets heeft van,
Hier heb ik niet zoveel aan. Oh, maar dat is ineens, hè, nu die discussie tussen plantaardig en dierlijk zo woedt deze jaren. Ja. Is dat ineens een argument aan de vleeskant heel veel. Hè? Dat ze zeggen, ja, maar heel veel groenten willen eigenlijk niet gegeten worden en gaan zichzelf beschermen, waardoor je minder goed opneemt.
Maar daarom zei ik rauw, want in principe, wij koken heel veel van ons eten. En dan zie je dat een paar van dat soort inhibitors, of die stofjes die ervoor zorgen dat het eiwit minder makkelijk te verteren is, dat ook gaat verminderen. Dus dat is ook wel een tegenargument voor dat soort
dingen. Wetenschap zaken. Is volgens mij redelijk duidelijk over dat het zeer raadzaam is om gewoon bij elke maaltijd groente te eten. Dat je
zeker
gewoon veel meer vezels nodig hebt.
Zeker. Dus wat dat betreft is dat
pleidooi ook niet voor groente.
Nee, precies. Maar waar het want je vroeg verteerbaarheid.
Ja. Ja.
Dan zijn dat factoren die natuurlijk wel een rol spelen. En nou ja, zoals ik aangaf, ze noemen dat in ieder geval bij dierlijk dat het nutrient dense is. Hè? Dus een hoge dichtheid aan nutriënten, dus ook eiwitten. En dat is bij plantaardigen net wat minder. Zoals ik aangaf, aardappels. Als je daar je eiwit uit zou moeten halen, dan moet je een kilo eten om 20 gram eiwit eruit te kunnen halen. Terwijl als je een stuk vlees eet, ja, dan is dat met 100 gram. Of met vis, dan is dat ook met 100 gram.
Zo.
Dus dat maakt het allemaal net even wat lastiger. Maar als je daar bewust van bent en als je weet hoe je daarmee om moet gaan, en als je de goede combinaties kunt maken tussen planten en de juiste hoeveelheden binnenkrijgt, nou, dan is het gewoon allemaal mogelijk.
En maakt het bij dierlijke proteïnen nog uit? Dus de discussie vaak over voeding is, zorg dat het zoveel mogelijk echte producten onbewerkt. Geen bio-industrie. Maakt dat bij proteïne nog uit? Dat als je die proteïne uit een plofkip haalt, is dat net zoveel als dat ze van een kip die heerlijk door de wei gehuppeld heeft?
Dat specifieke voorbeeld, daar durf ik dan niks over te zeggen. Ik heb daar niet cijfers praat van. Als je bijvoorbeeld kijkt naar sommige producten, wanneer ze verhit worden, dan kan er ook een reactie plaatsvinden tussen een bepaald aminozuur in het eiwit en de vrije suikers die in de bron zitten. En dat zorgt er eigenlijk voor dat het eiwit dan minder bruikbaar wordt. Omdat lysine is dan één van de essentiële aminozuren, één van de bouwstenen. En als je daar dus minder van hebt uiteindelijk, dan zorg je ervoor dat alle andere essentiële aminozuren ook niet effectief kunnen worden gebruikt, omdat ze lysine daar deels bij nodig hebben. Dus dan heb je eigenlijk dat verhitting, dus in een productieproces, dat ervoor kan zorgen dat een eiwit net wat minder goed opneembaar of effectief te gebruiken is. En de reden waarom ik deze voorbeeld geef is omdat dat dus bijvoorbeeld bij poeders het geval is. Want daar, dat moet verhit worden om ervoor te zorgen dat al de vloeistof in principe eruit gaat, eruit verdampt. Maar je hebt dus ook, als je kijkt naar bijvoorbeeld graan, en daar wordt brood van gemaakt, daar zit ook een verhittingsproces in, wat ervoor zorgt dat uiteindelijk het eiwit dat erin zit, dat dat minder bruikbaar wordt. Dus als je het hebt over productie, dan zijn er wel een aantal haken en ogen waar we rekening mee moeten houden, die aan de ene kant ervoor kunnen zorgen dat, dat het allemaal net wat beter op te nemen is. Dus als je aan de plantkanten kijkt, hè, dat je daar isolaten hebt die ervoor zorgen dat je je eiwitten net wat beter in kunt zetten. Maar aan de andere kant, als de verhitting op een bepaalde manier nadelig werkt, dan gaat het weer de andere kant op. Dus dat is dan echt aan de productiekant. Nou, als het gaat over vee en hoe die verschillen zijn wanneer je anders met ze omgaat, dat durf ik niet te zeggen. Maar je kunt je voorstellen dat als er veel meer water in je vleesproduct zit, dat de hoeveelheid eiwit in het droge stof, dat die in verhouding minder wordt. Hoeveel minder durf ik niet te zeggen, maar
ook
zoiets.
Hier durf ik wel te concluderen dat het ook hier weer zo is, dat die bio-industrie een superbewerkte voeding gewoon over het algemeen geen goed idee is.
Het kan soms nadelig zijn.
Ja, je weet toch een veilige wetenschapper, hè?
Nou ja,
dat
nou
zie
ja.
Het je ook, hoor.
Dus het ligt eraan hoe je er naar kijkt.
Dat we hebben het nu vooral over spieropbouw, hè, en waar het allemaal voor nodig is. Toen wij het hadden over hoe kunnen we dat afpellen, wat die proteïnen nou zijn, wat ze doen, waarom we ze nodig hebben. Toen zei jij, het is ook wel interessant om te kijken hoe proteïnen een rol kunnen spelen bij afvallen.
Ja.
Wat bedoel je daarmee?
Nou ja, als mensen aan afvallen denken, dan kijken ze natuurlijk heel erg naar de koolhydraten. Die moet ik aanpakken. Of de vetten. Maar er wordt ook. Of er is onderzoek dat er eigenlijk heeft laten zien dat eiwitten daar een positief effect in kunnen spelen. Want dat is ook een deel van je voeding die je binnen moet krijgen. Eén, het kan dus een positief effect hebben op je spiermassa, wat natuurlijk ook weer een effect kan hebben op je basaal metabolisme, als je voldoende spieren behoudt of laat toenemen. Maar twee, bij elke maaltijd, als daar een bepaalde hoeveelheid eiwit in zit en dat is voldoende, dan kan dat ook verzadigend werken. Hè? Dus dat kan ervoor zorgen dat je totale calorieinname, waar eiwit ook een deel van is, als je dan gaat kijken naar de koolhydraten en de vetten, dat die eigenlijk wat minder wordt. Dus door de eiwitcontent in je maaltijd te verhogen, kun je ervoor zorgen dat je misschien dezelfde calorieën binnenkrijgt, maar uiteindelijk als het gaat om die koolhydraten en die vet, dat wat minder wordt. Terwijl eiwit is niet per se een brandstof, wordt niet opgeslagen, maar is een bouwsteen. Dus het kan juist bevorderlijk zijn als je daar voldoende van binnenkrijgt. En dat is dus wat bijvoorbeeld in een onderzoek is aangetoond, waarbij, het is een Canadees onderzoek, waarbij ze een groep jonge mannen hebben laten afvallen door een calorie-restrictie van 40%.
Zo.
Dus dat is flink. Waarbij ze of 0,8 gram per kilogram lichaamsgewicht eiwit aten, of 1,2 of 2,4.
Zo.
En wat ze zagen was eigenlijk dat met die 1,2 gram per kilogram, dat je een afname ziet in vetmassa, een afname ziet in totale gewicht, maar dat de spiermassa niet per se veranderde.
Wauw.
Bij de 0,8 zag je dat wel. En je verliest ook wat spiermassa.
Maar dit is precies het antwoord op de vraag die mensen altijd weer stellen, van kun je spier opbouwen en tegelijkertijd droger worden, zeggen ze dan vaak. Maar eigenlijk dus afvallen, ogenschijnlijk.
Ja.
En tegelijkertijd dus toch meer spiervolume. Dat kan dus wel.
Ja, natuurlijk is het wel nodig om krachttraining erbij te doen. Dat hadden ze ook binnen dat onderzoek. Maar ze zagen De stappen zijn vrij groot, van 1.2 naar 2.4. Maar bij 2.4 zagen ze ook echt dat er een toename was in spiermassa. Zo. Dus in die derde groep zagen ze echt dat dat ook het geval is. Maar dat komt deels ook door het feit dat wanneer je je calorie-inname vermindert, dat je energie, dus de brandstof die je in je lichaam hebt, dat die ook wat afneemt. En dan zie je dat eiwitten of aminozuren eigenlijk ook deels worden gebruikt als brandstof.
Toch?
Ja. Dus dat is eigenlijk bij hele extreme omstandigheden, een gevaste toestand of bij een calorierestrictie. Want om het anabole proces mogelijk te maken met eiwitten, moet er wel voldoende energie zijn. Want dat is ook een energievergend proces.
Een anabole proces is die spieropbouw.
Opbouw, hè? Ja, precies. Maar dus als je lichaam te weinig energie beschikbaar heeft, bijvoorbeeld dus bij zo'n 40% restrictie, nou dan zie je dat het gaat zoeken naar andere manieren om toch aan die energie te komen. En dan een deel komt dan ook uit de eiwitten. Dus als je er dan voor zorgt dat je dan net iets meer eiwit bijneemt, dan kun je ervoor zorgen dat je ook weer omhoog kunt gaan met spieropbouw.
Fantastisch, man.
Ja.
Dus voor afvallen, verantwoord afvallen, is eigenlijk gewoon zorgen natuurlijk dat je je groenten en je dingen eet, want weinig calorieën, veel voedingswaarde. Ja. Maar dus ook, vet maakt ook niet zo heel veel uit. Vooral die koolhydraten grotendeels eruit. Hè, en dan die proteïne toevoegen.
Ja, ja, ja. Nou ja, en vetten. Je hebt natuurlijk ook essentiële vetten die je binnen moet krijgen. Dus daar kun je ook niet te veel van afsnoepen. De koolhydraten, als je kijkt naar de richtlijnen, dan zitten we ook op een veilige marge, zou ik maar zeggen. Rond 50% van je totale calorieinname, dat kan uit koolhydraten komen. Dus als je daar wat in gaat sleutelen, dan kun je nog wel voldoende koolhydraten binnenkrijgen. Maar dat is dus wat ik bedoel, als je naar de eiwitten kijkt, daar kun je hele andere voordelen uithalen die gelinkt zijn aan spiermassa. Maar dus ook als het gaat om verzadiging. Hè?
Ja.
Want als je dezelfde hoeveelheid eiwit blijft eten, je vermindert je koolhydraten, je vermindert ook je vet.
Ja, vaak gebeurt bij mensen die willen afvallen, die houden gewoon trek. Die denken de hele tijd aan eten, want gewoon te weinig.
Precies, die kunnen dat dan niet volhouden. Dus als je dan gaat spelen met het eiwit, dan kun je ervoor zorgen dat je dat misschien wat opvangt.
En dat spelen met eiwit, hè? Dus als we het nu echt als tip gebruiken voor mensen die denken, hey, dit is mijn straatje, hier loop ik tegenaan. Altijd als ik wat af wil vallen, hou ik dat hongergevoel. Ik ga proteïne toevoegen. Ja. Wat kunnen ze dan het best doen?
Als het gaat om specifieke producten of de hoeveelheid?
Ja, beide.
Nou ja, als het gaat om hoeveelheid, een voorbeeld was dus dat je, als je ergens rond de 1 gram per kilogram lichaamsgewicht eiwit neemt per dag, dan kun je dat wat op gaan hogen. Misschien richting 1.6, als dat lukt. En je kunt gaan kijken naar producten die laag zitten in koolhydraten, eventueel vetten, maar die wel heel veel eiwit bevatten.
En welke zijn dat?
Je hebt heel veel magere zuivelproducten waar je aan zou kunnen denken. Lactose is natuurlijk ook een koolhydraat, maar daar gaat je lichaam net even wat anders mee om dan geraffineerde suikers. Als je gaat kijken naar vlees, hè, kip, dat is dan natuurlijk wel een goed om naar te kijken en over na te denken. Dat doen heel veel bodybuilders bijvoorbeeld ook. Je hebt bij heel veel planten dat daar natuurlijk ook wel wat koolhydraten in zitten. Maar dat is dan net even een keuze die je daarin kunt maken om ervoor te zorgen dat je daar wat minder koolhydraten in krijgt, maar dan wel net even wat meer eiwit. Dus je kunt gaan zoeken naar wat dan de beste balans is, maar let dus ook vooral op het feit dat je eiwitinname dan omhoog gaat. Want dat is iets waar mensen dan te weinig naar kijken. Ze kijken dan naar die koolhydraten en hoe krijg ik die omlaag, bijvoorbeeld.
Maar die eiwit omhoog, dat zorgt ervoor dat je en niet het hongergevoel houdt en gewoon dat je zelf spiermassa nog kunt opbouwen eventueel, terwijl je wel afvalt.
Ja.
En je hebt het steeds over die grammen. Hè? En wat ik altijd moeilijk vind is om mensen, als ze daarnaar vragen, hoe weet je hoeveel gram je in totaal binnenkrijgt? Als je niet met een weegschaal rondloopt, of als je niet de hele tijd op pakjes loopt te lezen. Van hoe weet je dan ongeveer of je goed zit met die proteïne?
Ik ben natuurlijk geen diëtist. Hè? Dus al dat soort verfijnde tips.
Hoe doe jij het zelf?
Kan ik niet geven. Maar nou ja, ik let natuurlijk wel op mijn gewicht. Hè. Ik kijk naar hoe ik esthetisch verander. Hè, op basis van trainen. Heeft wel weken nodig. Hè. Dit is niet iets wat ik binnen de dag zie. Maar ik let dan eigenlijk op hoe mijn gewicht verandert als ik een bepaald trainingsschema, een bepaald eetschema volg. En dan als ik zie dat mijn gewicht op een bepaalde manier afneemt. Bijvoorbeeld wel dat esthetisch, dat als het gaat om spiermassa, dat ik daar wat meer definitie bijvoorbeeld in krijg. Wat meer pump krijg. Nou, dan weet ik dat het in ieder geval wat betreft de eiwitten wel goed zit.
Hè? Ja, ja, ja.
Want op basis voor mijn spieren weet ik in ieder geval dat ik wel goed zit.
Maar het is dus moeilijk om bij te houden van stel, ik eet elke dag een ei. Is daar dan ook niet van te zeggen van nou, en dat is ongeveer zoveel gram al?
Jawel, maar dan moet je dus wel gaan opzoeken hoeveel gram eiwit er in je ei zit. Of in je stukje vlees of.
Dus het is toch wel raadzaam om eerst eens te kijken, oké, dit eet ik zo ongeveer allemaal.
Ja.
Ik weet dat, stel dat ik wel vlees eet, dan zit daar ongeveer zoveel gram in. In een ei zit dit, in volle yoghurt zit dit, of volle kwark, wat dan ook.
Ja.
Als je plantaardig eet in je sojaproductje, daar kan je even zien hoeveel erin zit. En dan kan je, dat is eigenlijk de enige manier om een beetje een richtlijn te krijgen of je goed zit.
Ja, zeker. Nou ja, als het specifiek om spieren gaat, dan is er ook wel een bepaalde hoeveelheid waar je binnen elke maaltijd op moet mikken, als dat lukt.
Ja, elke maaltijd proteïne.
Als dat lukt wel, ja. Ja, dat is wel het beste, want zoals ik zei, je slaat het eiwit of de aminozuren sla je niet op. Dus je kunt niet aan het einde van de dag voor de hele dag compenseren. Dus het beste is om het te verdelen over de dag. En om bijvoorbeeld spieren dus te kunnen stimuleren, dan moet je mikken op 20 gram eiwit per maaltijd. 20 tot 30 gram.
Zo.
Dat is wat er eigenlijk wordt aangegeven. Nou ja, als je dus wel naar de verpakking gaat kijken, het even gaat opzoeken, hoeveel eiwit zit er in dit. Als je kwark neemt, of je 200 tot 300 gram kwark, dan weet je dat je in ieder geval het daarmee binnenkrijgt. Of je combineert het met een eitje bijvoorbeeld. Dan weet je dat je wat is het, 6 gram eiwit, dat je dan dat eitje binnen hebt. En dan nog 14 gram uit de kwark moet halen, bijvoorbeeld. Of je drinkt er nog iets bij, een glas sojamelk. Nou, dan weet je hoeveel gram je daarmee binnenkrijgt.
Zo hé, maar het is dus wel echt aan te raden om bij elke maaltijd te zorgen dat je een bron van proteïne hebt.
Ja, dat is wel het meest effectieve.
Man. Hey, en ik wil nog even heel graag echt duidelijk zeggen waar mensen nou jullie, en ik zeg jullie, want je bent eigenlijk een gezelschap van onderzoekers, hè, die samen publiceren, op Instagram.
Ja, dat is wel het makkelijkste, want wij posten heel veel van onze artikelen op andere sites. Bijvoorbeeld bij de Vondel Gym.
Ja, bij ons en bij Men's Health.
Bij Men's Health,
Nog veel meer platforms.
Ja, precies. Dus
weten jullie te vinden overal.
Precies, dus als ze in ieder geval bij ons op de Instagram pagina kijken, dan kunnen ze vanaf daar eigenlijk naar verschillende plekken gaan om specifieke informatie te lezen die we geschreven.
En het account?
Sport Science Pro.
Sport Science Pro.
Ja.
Ja, dat is hem.
Yes.
Bedankt, man.
Graag gedaan.
Leuk.